Er komt geen naam of zo, hè? Kan iedereen in de hoek links van mij ook gaan zitten? Merci. Dames en heren, hartelijk welkom bij de informatieavond. Die zal gaan over nieuwe zorgtaken voor de gemeente. En dat zijn er liefst drie die ons door de decentralisatie min of meer in de schoot geworpen worden. Mevrouw van der Geest is zo aardig om ons in deze materie in te leiden. Zij heeft er geen moeite mee als u tussendoor een vraag wilt stellen. Ik ook niet als u dat maar via mij doet. En in de tweede plaats is de beperking die in het e-mailtje stond van voor raadsleden niet helemaal juist, want ook niet-raadsleden mogen wat haar betreft en wat mij betreft vragen stellen. Mevrouw van der Geest.
Dank u wel. Goed, ik ga wat vertellen over de nieuwe zorgtaken die op deze gemeente afkomen in rap tempo. Ongetwijfeld heeft u het nodige er al over gehoord. Het zijn drie onderdelen en ik zal ze, als techniek het ook doet, ja, even bij langs lopen. Het is een onderdeel wat toegevoegd wordt aan de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat is het onderdeel begeleiding dat nu in de AWBZ zit. Dat krijgen we in 2013-2014 naar de gemeente. De wet werken naar vermogen, die naar verwachting per 2013 wordt ingevoerd. En de decentralisatie van de jeugdzorg zit er ook al een tijd aan te komen. Die start vanaf 2014 en moet in 2016 gereed zijn. Waarom deze drie onderdelen tegelijk en waarom behandelen we ze ook tegelijk? Feit is dat een deel van de mensen, een deel van de groepen die in die drie onderdelen zitten, dat dezelfde mensen zijn. Mensen die te maken hebben met jeugdzorg en ondertussen ook iets te maken hebben met de wet werken naar vermogen. Of de wet werken naar vermogen, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die misschien ook iets hebben in de AWBZ-ondersteuning. Reden om met die drie onderdelen gezamenlijk te kijken, wat kun je daarin ontwikkelen, hoe kun je die samenloop goed gebruiken en efficiënt maken. Ik start met de wet werken naar vermogen. De wet werken naar vermogen vervangt de bijstandswet voor jongeren, de WIJ, de sociale werkvoorziening, WSW, die blijft trouwens voor een deel bestaan, daar kom ik zo op, en een deel van de WAJONG. Dus al die wetten samengevoegd in één wet voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Reden tot deze wijziging is de participatie op de arbeidsmarkt versterken, ook voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het dreigend tekort aan arbeidskrachten oplossen voor de toekomst en bezuinigingen van het Rijk. Zoals u weet is het bestuursakkoord stuk gelopen op dit onderdeel en blijft dat ook voor de gemeente een lastig financieel punt. Het nieuwe systeem van de wet werken naar vermogen gaat als volgt. Er wordt gekeken of iemand een arbeidsvermogen heeft. En heeft hij dat niet, dan komt hij in de WAJONG. En dan blijft hij ook in de WAJONG volledig en voor een lange tijd. Als je wel arbeidsvermogen hebt, wordt er gekeken van wat voor werk kan je dan doen. Kun je alleen beschut werken? Als dat zo is, blijf je in de WSW. Daar blijft de WSW ook voor bestaan, wet sociale werkvoorziening. En kun je ook anders dan beschut werken, dan komen mensen in de wet werken naar vermogen. Een aantal maatregelen liggen onder deze wet. Prikkels om te gaan werken. Ook mensen die dus een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, worden meer en meer geprikkeld om uiteindelijk toch loonvormend te gaan werken. Werkgevers moeten gestimuleerd worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Er komt een vorm van loondispensatie, daar kom ik in de volgende dia op terug. Gemeenten krijgen meer ruimte om werkzoekenden te ondersteunen en ook meer verplichting om dat te doen. De sociale werkvoorziening moet rendabeler worden. Zoals u weet is die nu niet rendabel, ook zeker niet op de bijdrage die het Rijk erop verstrekt. Daar zit een bedrag tussen. In de toekomst zullen steeds meer mensen daar meer inkomsten moeten genereren, zodat die WSW rendabeler wordt. En via de cao's moeten de banen gecreëerd worden voor mensen met een beperking. Het onderdeel loondispensatie dan. Niet iedereen die uiteindelijk aan het werk gaat, heeft een capaciteit om zoveel productie te leveren als een werkgever misschien wel zou verwachten. Mensen die minder capaciteit hebben om te werken, die worden toch door werkgevers in dienst genomen als je maar dan zover compenseert datgene wat diegene niet levert. Dus als iemand minder produceert, hoeft de werkgever minder loon te betalen en krijg je een loondispensatie daarop bij, zodat de persoon in kwestie toch uiteindelijk op het niveau van een bijstandsuitkering zijn loon krijgt. Nou, daar is een systeem voor bedacht. Je betaalt op basis van productiviteit, dus de gemeente vult aan. Je wordt gekeurd en dat voor een maximaal 9 jaar krijg je die loon en aanvulling tot het minimumloon. Loonwaarde wordt bepaald volgens een bepaalde vast te stellen methode. Er vindt regelmatig een soort herkeuring plaats. En na 3 jaar gaan Rijk en VNG evalueren of dit zo werkt. Dus dit moet het instrument zijn dat werkgevers over de streep moet trekken om mensen met een beperking in dienst te nemen. Gegevens voor Tinarlo dan. In de wet werk en bijstand zitten op dit moment 384 personen, waarvan er 133 mensen een zak- en kleedgeldregeling hebben. Dus dat zijn mensen die intramuraal verblijven en die ook niet in deze regeling gestimuleerd worden naar werk. Maar de overige dus wel. In de WAI zitten 52 jongeren. De WAI-jong heeft er ongeveer 100. In principe blijven die WAI-jongers in de WAI-jong zitten, de oude gevallen, en komen de nieuwe instroom komt naar de gemeente, tenzij 100% arbeidsongeschikt. En we hebben 98 arbeidsjaren, AJA's heet dat tegenwoordig, aan WSW'ers. Dat zijn 98 FTE's, zeg maar, grofweg. En daar staan ongeveer 20 mensen op de wachtlijst. Dan een spannend onderdeel, de budgetontwikkeling. Op dit staatje kunt u zien wat de bedragen zijn die zo in de loop van de jaren voor de verschillende onderdelen binnenkomen. Het bovenste rij geeft de WSW aan met een standaard bijdrage van het Rijk, wat overigens dus niet kostendekkend is op dit moment. Je hebt het W-deel van de wet werk en bijstand, dat is een bedrag wat afneemt. Vervolgens komt er een bezuiniging op de WSW overheen in 2014 en 2015. Een bezuiniging voor het totale ontschot budget, want gemeenten kunnen het altijd efficiënter en doeltreffender en dus goedkoper. En dan vervolgens een bijdrage die omhoog loopt voor de WAI-jong, omdat we daar nieuwe instroom krijgen. Onderaan de streep ziet u in percentages dat we starten in 2011 en dat ten opzichte van 2011-2015 een percentage te zien geeft van 73%. En dat is dus ook het lastige van financieel gezien van deze decentralisatie. Daarnaast hadden wij budgetten voor inburgering en volwasseneneducatie. Die lopen ook terug de komende jaren. 2014 is, meen ik, het laatste jaar dat we nog enig budget daarvoor ontvangen. En dit is ook onderdeel van het totale verhaal van arbeidstoeleiding. Daar hoort dus ook scholing bij. Dus dat onderdeel moeten we ook in dit verhaal meenemen. Op dit moment zijn op dit terrein de ISD, Aan Hunze, Assen en Tinarlo actief, is Alescon actief, doet de UWV de uitkeringen voor de WAI-jong. Voeren wij als gemeente regie op de ISD en Alescon. En zijn we aan het experimenteren met werkgeversteam en bedrijfsbezoeken. Kort geleden hebben de wethouders van de verschillende Alescon-gemeenten, gemeenten die participeren in Alescon, besloten om gezamenlijk visie te ontwikkelen op dit onderdeel, de wet werken naar vermogen. Daarbij ook een doorkijk te maken naar de begeleiding die naar de WMO komt, omdat dat zo'n aanpalend gebied is, zeker voor dagbesteding. En participeren wij dus in en daarvan is Harm Assies de trekker. Vragen nog over wet werken naar vermogen? Ja.
Ja, ik wilde even bij dat financiële overzicht een paar sheets daarvoor stond een hele lijst met doelstellingen en zaken die we zouden moeten regelen. Dus meer begeleiding door de gemeente, meer werkgevers stimuleren en dat soort zaken. Gaat die budgetontwikkeling er nu vanuit dat we die doelstellingen halen? Of zit daar geen relatie tussen?
Ik denk dat daar zeker een relatie tussen moet gaan zitten. Omdat wij anders als gemeente wel een groot deel zelf gaan bijpassen.
Dank u, voorzitter. Op een gegeven moment wordt gesproken over experimenten met bedrijfsbezoeken. Kan dat iets nader uitgelegd worden? En ik lees op een gegeven moment opmerking op de sheets van werken naar vermogen wordt uitgekeerd op het niveau bijstand. Is dat niveau bijstand of is dat een bijstand plus wat de mensen ontvangen?
Simone, wil je antwoorden?
Dat is voor ons ook nog niet helemaal duidelijk. Vorige week is een congres geweest waar mensen van het ministerie uitleg hebben gegeven. In de gemeente Groningen is een pilot gedraaid over die loondispensatie. En wat mij ook in die bijeenkomst niet duidelijk werd, krijgt iemand nou tot de huidige bijstandsnorm dan aanvulling op dat loon wat hij verdient? Of gaan we bijpassen tot het minimumloon? Want als dat laatste het geval is, gaat het ons nog meer kosten dan het nu al kost. Waardoor de tekorten nog groter worden. Dus ja, dat wordt nog uitgewerkt in de wetgeving en daar zijn ze nu mee bezig. En dat krijgen we eind december.
Meneer Van Nes.
Ja, ik hoorde zoiets van maximaal 9 jaar die loondispensatie. Ik zou me kunnen voorstellen dat de werkgevers zijn na 9 jaar zeggen van en nu? En ook die persoon, als je daarmee stopt en ik haal nog steeds mijn productie niet, dan ben ik volgens mij al gauw uitgeranceerd bij dat bedrijf. Wat gaan we dan doen? Is daar iets voor geregeld of is het een einde verhaal?
Ja, precies. Ook zo'n punt inderdaad. En ga je nou traineren en wachten tot die 9 jaar voorbij is? Of ga je wel je best doen en maar die werkgever aan de slag om een deel van je salaris te gaan verdienen? Het heeft ook met je motivatie te maken natuurlijk als werknemer. Dus daar moet je naar kijken. Maar ja, dit is ook een discussiepunt binnen die nieuwe wetgeving.
Is dat niet heel erg tegengesteld? Want ik ga ervan uit dat u mij die loondispensatie geeft, omdat ik flauw gezegd die 100% productie niet haal. Dus u zegt van, Petertje die scoort met 80% natuurlijk, dus u gaat mij keurig 20% op een of andere manier aanvullen. Ik doe natuurlijk vreselijk mijn best bijna 9 jaar. En ik haal die productie niet. En dan denk ik, dat verwacht u een aardige werkgever die zegt van, nu ga ik naar 9 jaar, omdat Peter zo aardig is, ga ik die 20% wel betalen? Ziet u dat?
Ik denk dat we die discussie nu zo niet moeten voeren, omdat we eerst ook beter moeten weten hoe het gaat werken. Maar ik denk dat je ook van het positieve van mensen moet uitgaan en dat ze wel graag willen werken. Maar op dit moment er geen banen beschikbaar zijn waar ze hun capaciteit die ze nog wel hebben kunnen inzetten. Vanuit die pilot in Groningen is ook gebleken dat mensen die al heel lang op de wachtlijst staan, heel blij zijn met de kans die nu geboden wordt. En dan ook dat werkgevers bereid zijn om mee te werken aan deze nieuwe methodiek. Maar ja, we moeten nog wel kijken hoe we het precies gaan doen.
Bent u daar tevreden mee, meneer Van Nes?
Ik heb een gedachte erover, laat ik het daar op houden.
Ja, dat mag. Meneer Heijkamp.
Ik heb snel een rekensommetje gemaakt. Op een van de sheets staat een aantal cliënten 383. Minus kleedgeld 133, dan heb je het over 250 cliënten die in de wet water en brood zitten. Van die 250 cliënten zal ook een gedeelte zijn die überhaupt niet in aanmerking komen voor die loondispensatie. Heb ik het goed dat uit die groep van 250 personen daar de cliënten komen die in aanmerking komen voor loondispensatie. En hoeveel zouden dat er kunnen zijn? Want daar moeten gegevens over zijn.
Het instrument loondispensatie komt uit de WAJOM. Dat wordt nu ook al toegepast door het UWV. De bedoeling van het ministerie was om ook dan de WAJOM's die naar de gemeente gaan, dus die niet 100% afgekeurd zijn, om die, dat op die manier dan voor te zetten. Vanuit de VNG is aangegeven, wij willen ook de mensen die nu in de WWB zitten in aanmerking laten komen voor de loondispensatie, omdat volgens de gemeente het vergelijkbare problematiek is als de mensen die dan in de WAJOM zitten. En ook voor de WSW, mensen die nu nog niet in dienst zijn, dus niet de oude groep, maar de nieuwe groep, die niet beschut gaan werken, dus niet 100% WSW zijn, ja, die komen ook naar ons toe. Dus ik denk ook dat Anneke daarom dat lijstje heeft gemaakt. Je moet gewoon al die groepen gaan kijken van wat gaan we daarmee doen. En proberen zoveel mogelijk bij die reguliere werkgevers een plek te geven.
Dat betekent dus wel, als ik zo dat lijstje dan daar zie, dat het dus niet om echt een hele grote aantal gaat voor onze gemeente.
Nee, wij zijn een heel gezegende gemeente met een heel lage werkloosheid. En tot nu toe hebben we ook altijd mensen veel geboden. Maar ja, de budgetten worden wel lager. Dus we moeten ook kijken naar welke mensen we nog wel willen bedienen en welke mensen niet. Dat is een, denk ik, ook een afweging die de raad gaat maken.
Meneer Van Ees.
Ik hoor ook iets over de WSW moest rendabeler worden. Als je naar de nieuwe instroomcriteria kijkt, je krijgt waarschijnlijk een steeds zwakkere groep binnen de WSW die daar geplaatst wordt. Is het concurrerend vermogen van de WSW, komt die daar niet door onder druk te staan op deze wijze?
Het is een grote uitdaging voor Alescon om dit goed op te pakken. Maar we moeten ook kijken naar kosten bij Alescon.
Oké, het volgende onderdeel is decentralisatie jeugdzorg. Op dit moment is het zo dat bureau jeugdzorg onder de vleugels van de verantwoordelijkheid van de provincie valt. En is indicatiesteller en verwijzer naar verschillende jeugdhulpinstanties. Daarnaast is er een centrum voor jeugd en gezin in elke gemeente, zo ook in Tinarlo. En daarnaast heb je ook nog allerlei jeugdzorg in de AWBZ en in de zorgverzekeringswet. Dat levert een versnipperd beeld op. En dat zijn heel veel verschillende organisaties die allemaal met elkaar samenwerken, maar wat ook versnippering oplevert en waarbij verschillende overheden en verschillende instanties verantwoordelijkheid dragen. Dat probleem moet met de decentralisatie worden opgelost. Vanaf 2016 moet alle jeugdzorg onder regie van gemeenten vallen. Dat zal gefaseerd gaan gebeuren waarschijnlijk. Daar zijn de geleerden het allemaal nog niet helemaal over eens. In ieder geval komt in 2013 het stuk begeleiding van de jeugd, wat nu uit de AWBZ wordt betaald, komt naar gemeente. Dat loopt parallel met de begeleiding uit de AWBZ die naar de WMO komt. En daarna komt of vanaf 2014 of ineens per 2016 de rest van de jeugdzorg naar gemeente toe. En u ziet wat daaronder valt. Dat zijn de jeugd en jeugd GGZ, geestelijke gezondheidszorg, de provinciale jeugdzorg, maar ook de gesleutelde jeugdzorg en jeugdreclassering en jeugdbescherming. Overigens wordt op dat laatste ook nog een rapport uitgebracht om te kijken of dat zonder meer naar gemeente kan, dat justitiële deel. Daarnaast gaat het ook om licht verstandelijk gehandicapte jeugd. Dus een breed scala aan alles wat met jeugd te maken heeft en wat op dit moment geïndiceerde zorg is.
Mag ik daar een vraag over stellen?
Ja,
meneer Kloos.
Ik zie een hele rij en als ik, daar zie ik ook verschillende disciplines in. En, kennis van zaken en dergelijke. Hoe ver heb je dat hier in huis als het hier naar de gemeente komt? Want ik voorzie dus dat je veel moet inhuren aan kennis en mankracht. Om dit goed te bezien. En hoe ziet dan het financiële plaatje eruit? Want in uw vorige sessie, daar liep u tot 2015 met 1 miljoen achteruit. Hoe zit het met dit financiële plaatje?
Dat komt in het vervolg van mijn presentatie, kom ik daar nog op. Overigens is het zo dat daar landelijk nog vrij weinig over bekend is, over hoe dat financieel er precies uit gaat zien. Wel dat er natuurlijk ook een korting op zit. En zeker hebben wij deze disciplines en kennis en know-how niet in huis, maar dat geldt voor meer terreinen en dat gaan we zeker niet zelf doen.
Maar krijgen we dan in ieder geval een, u weet wat u nu kwijt bent, hè? Dat is ook in het vorige plaatje. U krijgt er straks een heleboel op een bordje als gemeente. Geeft u straks ook richting de raad aan van wat het verschil is van vroeger en nu?
Ja, zeker. Dat gaan we zeker inzichtelijk maken. Ja, en ook de maatregelen om te proberen binnen dat budget uit te gaan komen. Ja.
Ja, oké. Mevrouw Baggerman.
Mag ik vragen wat u onder jeugd verstaat? Welke leeftijden?
Jeugd is, wat is het, tot 23? 0 tot 23.
Dus alles?
Ja, dat vind ik wel, alle jeugd.
Soms wordt er ook wel onderscheid in gemaakt dat jeugd net vanaf puberleeftijd is tot 23, maar dit is echt vanaf 0, ja?
Ja, okay. Vanaf 0.
Ja. Nog even een korte vraag. Is jeugdbescherming hetzelfde als de term kinderbescherming? Dat ook bij de gemeente komt te liggen, omdat er nogal veel aandacht aan die organisaties gegeven is en wordt de laatste jaren.
Ja, volgens mij is jeugdbescherming hetzelfde als kinderbescherming. Ja. Goed, de reden van de decentralisatie dus. Op dit moment, zei ik al, zijn er veel organisaties actief en vindt er een versnippering plaats. En vooral ook gauw een opschaling naar het verlenen van zorg en het verlenen van hulp. En weinig aandacht voor het meer preventieve, het meer opvoeden, versterken en alles wat vooraf gaat aan de noodzaak om hulp te verlenen. En ook op dit moment is het zo dat als er hulp wordt verleend, die hulp vaak niet in het gezin wordt verleend, maar juist het kind uit het gezin wordt gehaald. Dus het doel is positief jeugdbeleid te gaan voeren met de verbetering van de pedagogische kwaliteit voor kinderen op de plekken waar zij leven. Dus op in hun eigen gezin, op hun eigen school, in hun eigen omgeving. Gericht op ontplooiingskansen, gezondheid, talent, participatie, opgroeien tot burger. En versterken van eigen kracht van kinderen, opvoeders en de eigen omgeving. En daarnaast een samenhangende zorgstructuur waarbij het niet overgenomen wordt, de opvoeding van de kinderen uit het gezin, maar de opvoeding versterkt wordt. Samenwerkend naar één gezin, één plan, dat kent u nog van CRG, Centrum voor Jeugd en Gezin, en weinig smoelen. Dus geen 17 hulpverleners in een gezin die uiteindelijk toch allemaal niks hadden gedaan. Als je dat...
Meneer Heijkamp.
Op vorige sheet, ik neem aan dat een samenhang is op de sheet van zoals het vanuit groepen is geprojecteerd op de gehele omvang van de problematiek. Maar is dit ook geldend voor onze gemeente? Binnen de huidige situatie staat er veel versnippering, weinig zicht op kwaliteit. Betekent dat het ook op dit moment zo is in onze gemeente? Of niet?
Nou, die
Want ik kan me voorstellen dat natuurlijk niet alles wat daar wordt opgesomd in verband met de nieuwe wet die eraan komt, dat dat ook allemaal toepast. Nee, allemaal werkelijk aan de hand is in onze gemeente.
Nou, gedeeltelijk komt er achter elke voordeur, kan er wat voorkomen. Anderzijds hebben wij natuurlijk een heel andere situatie dan grote steden en de problematiek die daar plaatsvindt. Benny, misschien heb jij wat aan te vullen?
Ja, misschien wat het verschil maakt van waar wij nu de regie op voeren is, zeg maar op alle voorliggende hulp, hè, tot zeg maar iemand echt in de jeugdzorg komt, dus hè, bij bureau jeugdzorg. Nou, in dat voorliggende hebben we de regie op en daar kunnen we ook wel van zeggen dat we daar ook de kwaliteit te goed van waarborgen. Waar het hier met name om gaat is, je hebt dus, als je geïndiceerde zorg hebt, natuurlijk heel veel aanbieders waar heel veel verschillende zorgtrajecten ook worden aangeboden. En het niet altijd even duidelijk is wat de effecten zijn. Of als iemand al in een traject zit, je eigenlijk misschien wel halverwege zou moeten zeggen zo van nou, Misschien moeten we nu wel met het traject stoppen. Hè? Moeten we weer proberen diegene weer minder hulp te krijgen. En misschien wel weer terug naar het gezin leiden. Nou, dat is een beetje het idee hierachter.
Goed, als je de het doel van de jeugdzorg dan in een schemaatje uitzet, ik weet niet of het voor iedereen te lezen is, dan heb je daar zeg maar drie stappen in. De onderste is, en de eerste is het opvoeden versterken, het versterken van de positie van het kind in het eigen gezin en de omgeving daarin. Met preventieve maatregelen, met cursussen, met advies. Dus de dingen die op dit moment het Centrum voor Jeugd en Gezin ook doen. Als dat niet voldoende is, dan versterk je de ondersteuning. Dan ga je het ondersteunen, het gezin en de omgeving. En dat doe je dicht bij huis en redelijk zo vroeg mogelijk. En als dat niet voldoende is, dan schaal je op en dan neem je de opvoeding over. Dus dat is zo'n gelaagd systeem waarin vervolgens op maat wordt gekeken wat er nodig is.
Mevrouw Baggerman.
Mag ik nog even terug naar het vorige sheet?
Ja.
Dank je. Waar zit het vrijblijvende en waar wordt het verplicht?
Ik denk dat het pas bij stap 3 verplicht wordt. En dat is daar waar het voor het kind gevaarlijk wordt, risicovol. En daar kan er ingegrepen worden. Dat is, daar zal het justitiële deel ook in gaan vallen.
Mag ik nog even een vraag stellen over die prachtige groene plaatjes, met name de derde. Er wordt gesproken over fulltime uitplaatsing in daghulp. Kan me uitgelegd worden wat daghulp is als je iets fulltime doet? Want dag is meestal toch ook van 9 tot 5?
Ja, ik vind hem ook wat tegenstrijdig. Benny, weet jij dat?
Volgens mij moet u dat zien als iemand... ik moet zelf ook even goed nadenken. Nee, hier kom ik niet meer uit.
We hebben deze presentatie in weet niet hoeveel groepen gehouden. En u bent echt de eerste die deze vraag stelt. Het is wel heel leuk.
Excuses.
Ja. Nou, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat iemand niet helemaal uit huis geplaatst wordt. Maar bijvoorbeeld hoe zeg je dat? Nou, zeg maar een dag per dag. Hoe moet ik dat zeggen?
Nou, als je fulltime werkt, ben je ook s'nachts gewoon thuis.
Ja, dat is het. Ja, je bent dan s'nachts wel thuis, maar je bent dan...
Of in het bankwezen ben je 24 uur per dag bereikbaar.
Ja, ik denk dat we niet aan uren moeten gaan denken. Het fulltime met daghulp betekent dat er overdag veel aandacht aan het kind besteed wordt, maar dat het s'nachts wel degelijk ergens anders dan in zijn eigen huis slaapt. Ja. Want anders dan heeft de hele behandeling geen enkele zin. Want wat je overdag goed doet, wordt dan s'nachts weer fout gedaan. Dus ze zijn wel degelijk 24 uur de deur uit. Maar ze worden natuurlijk niet 24 uur begeleid. Dat is nergens voor nodig.
Maar dan staat er niet.
Dan staat er geen in daghulp staan, maar met daghulp.
Toch vraag ik me dat af, want de lijn in deze decentralisaties is alles wat niet intramuraal is, gaat naar gemeente. Dus als je ook blijft slapen, dan is het intramuraal.
Intramuraal is als je opgenomen bent, als je in een uithuisplaatsing zit of je woont begeleid, is het niet intramuraal. Ja, je bent wel binnen muren, maar het heet niet intramuraal. Sorry, het is mijn vak, ik weet er iets van.
Prettig deze aanvulling, dank u wel. Met z'n allen komen we er wel, volgens mij. Zo.
Ja hoor.
Ja, dat is onderdeel van het systeem. Dat je wilt dat mensen op allerlei plekken zo zijn opgeleid dat ze kunnen signaleren en die signalen inbrengen. En daar is ons Centrum voor Jeugd en Gezin ook op gericht, dat we daar die signalen binnenkrijgen.
Mevrouw Baggerman.
Houdt dat dan in dat we niet meer 100% iedereen gaan benaderen? Gaan we dus nu vanuit de deskundigheid al bij voorbaat selecteren en laten we de mensen dan met rust, zeg maar, die het niet nodig hebben? Want nu is het zo dat binnen bepaalde leeftijdscategorieën binnen scholen alle kinderen worden gezien en gehoord. Gaan we daar dan onderscheid in maken?
Zoals bijvoorbeeld de schoolarts en zo, dat blijft er allemaal. Dat zijn allemaal dingen. Het consultatiebureau, hè, dat is ook wettelijke verplichting die we hebben om te doen. Waar het hier om gaat is dat we proberen om, zeg maar, als we in een vroeg mogelijk stadium al dingen kunnen signaleren of juist een gezin kunnen ondersteunen, dan kunnen we voorkomen dat die gezinnen of die jongeren in een later stadium van duurdere hulp gebruik moet maken. Dat is een beetje het idee erachter. En dus dat je in de preventieve sfeer al probeert dingen al snel te ondervangen en gezinnen te ondersteunen. En daarmee zorgt dat ze dus later niet, als je in dit derde gedeelte komt, want die zorg is veel duurder natuurlijk, dat gezinnen daarin of jongeren daarin terechtkomen. Dat is eigenlijk een beetje het idee van die stelselwijziging.
Op zich snap ik dat wel, maar dan denk ik van er wordt nu ook een heleboel aandacht besteed aan een hele grote groep die daar niet op zit te wachten of wat helemaal niet nodig is. En wat dan ook een hoop geld kost. En dan denk ik van als ik een beetje begrijp gaan we dus nu met goed opgeleide mensen alle voorselectie maken. Dat ik denk van nou dan kun je dus nog sneller op de juiste plek aanwezig zijn. Maar ik begrijp dat we het brede nog steeds behouden.
Ja, het brede blijven we nog steeds doen. Ja, dat zijn we ook wettelijk verplicht.
Oké, zal ik weer verder. Inmiddels staart u al een tijdje naar de financiën. Niet iedereen. Op dit moment gaat er ongeveer 3 miljard euro landelijk om in de jeugdzorg. Met een oplopende korting van het Rijk van 10% zal dat gedecentraliseerd worden in 2016. Er zijn middelen bedoeld voor invoering, er zijn structurele middelen voor de uitvoering. Nou, daar krijgen wij natuurlijk allemaal ons deeltje weer van. En op zich is er dus verder nog weinig bekend over hoe precies die verdeling plaatsvindt en op welke indicatoren. En ook nog het totaalbedrag is ook nog redelijk abstract. Dus hier moet nog een hoop duidelijk worden. Even over Tinarlo. Hoeveel jongeren hebben we dan in de leeftijd van 0 tot 17? 0 tot 23 is weer een andere categorie. 7000 van 0 tot 17. 333 jongeren met een beperking die woonachtig zijn in deze gemeente. 50 jongeren die zijn aangemeld bij Bureau Jeugdzorg. En 37 bij Jorneo. Nou, dat is even een dwarsdoorsnede om een beeld te krijgen. Het vormgeven van de decentralisatie, daarvoor hebben wij een aantal kaders. Namelijk dat wat landelijk over ons komt natuurlijk aan verplichtingen. En anderzijds hebben wij onze eigen beleidsstukken en beleidskaders die we daarvoor hebben. Dat is de WMO-kadernota Kansrijk Leven, waar jeugdprestatieveld 2 is. En daar hoort ook een kaders en visie bij. Het ontwikkelingsplan CRG, Centrum voor Jeugd en Gezin, dat ook geënt is op de WMO-kadernota. En die ingezette lijn van WMO en CRG zal dan ook het uitgangspunt zijn om hier verder mee te gaan. En verder zullen we ook hier weer kijken wat de verbinding is met de begeleiding die uit de AWBZ komt en ook voor jeugdgeld en de wet werken naar vermogen. Daarnaast is er nog een ontwikkeling in het onderwijs, dat heet passend onderwijs. En ook daar zitten raakvlakken die met name richting jeugdzorg, jeugdopvang en opgroeien van belang wordt. Ook dat is nog tamelijk abstract en nog niet duidelijk, maar die ontwikkelingen volgen we hierbij ook. Wat er op dit moment al gestart is en ook aangemoedigd door het Rijk, is een experimenteren alvast met hoe het zal zijn als de jeugdzorg gedecentraliseerd wordt. En hoe je onze instanties op elkaar afstemt en laat samenwerken. Er is Drentebreed een pilot ontwikkeld. Een aantal weken geleden is dat ook hier in de raadzaal toegelicht. Ik denk dat een aantal van u dit ook gevolgd heeft. En daar is uitgebreid toegelicht wat de bedoeling was van de pilot. Uitgangspunt is dat wat lokaal kan, moet lokaal gebeuren. En wat regionaal of provinciaal beter kan, dat doe je met elkaar. Positief jeugdbeleid, dus waar ik net over had, aansluit bij kansen voor kinderen, vergroten van kansen voor kinderen en daarop in de leefomgeving inschieten. Een ander uitgangspunt is de speelpositie voor de Centra voor Jeugd en Gezin. Daar komen de signalen binnen en van daaruit wordt de zorg georganiseerd en gehandeld. De Drentse verfijning van het principe opvoeden versterken, hier maar even niet uitgebreid op in. Gekoppeld aan de methodiek op positief opvoeden Drenthe. Dat levert dan vervolgens op dat er één jeugd- en gezinwerker vanuit het CRG actief is als er zorg gecoördineerd moet worden, als er iets aan de hand is in een bepaald gezin met een bepaalde jongere. En dat vervolgens er maatwerk wordt geleverd en daar hulpverleners op worden ingevlogen. Dat is jeugdzorg wat mij betreft. Begeleiding dan, van AWBZ naar de WMO. Even in herinnering roepend, de WMO kent een compensatieplicht. Compensatieplicht houdt in dat mensen met een beperking zodanig iets aangeboden krijgen dat ze in staat worden gesteld met die beperking toch te kunnen participeren. Uitvoering van die compensatieplicht vindt op dit moment al plaats op een heel aantal onderdelen. Dat is de WMO zoals wij hem eerder hebben ingevoerd en wat ooit uit de wet voorzieningen gehandicapten kwam. Een huishouden kunnen voeren, daarvoor leveren wij hulp bij het huishouden aan ongeveer 1000 inwoners. Zich in de woning kunnen verplaatsen, dat levert rolstoelen op en aanpassing in de woning voor 350 respectievelijk 250 mensen. Zich lokaal kunnen verplaatsen via scooter, mobielen en via taxibussen voor ruim 1000 mensen, 1100 mensen. En het kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en sociale verbanden kunnen aangaan. Er zijn een aantal preventieve activiteiten voor collectieve activiteiten, welzijnsactiviteiten, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en dagbesteding, werk of vrijwilligerswerk. Dat is wat we nu al hebben. En daar komt nu bij de compensatie van voor dagelijkse levensverrichtingen. Die moet je kunnen uitvoeren. Die moet je persoonlijk leven kunnen structureren en daarover de regie voeren. Nou, dat is een mond vol. En daarvoor heb je dus begeleiding of dagbesteding nodig. Op dit moment hebben 355 mensen in de gemeente Tienaarlo enige vorm van begeleiding uit de AWBZ. U ziet hier de onderverdeling in individuele begeleiding, groepsbegeleiding, beide soorten en kortdurend verblijf. We komen weer op het kortdurend verblijf waar we het net uitgebreid over hadden, fulltime. En het gaat om mensen met een somatische of een psychiatrische, verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking. Dus u ziet, het is een heel diverse groep met mensen die vanuit deze begeleiding, die uit deze begeleiding put. En dat betekent ook dat er, dat stond de vorige dia ook, 33 organisaties op 60 verschillende locaties in Drenthe bezig zijn met deze begeleiding. Dus ook een woud aan organisaties waar we straks mee te maken krijgen. En ook een hele diverse vorm van wat er dan aan begeleiding geboden wordt. U ziet hier een lijstje en dat is ongetwijfeld niet uitputtend van wat er dan allemaal aan type begeleiding wordt gegeven. Nou, dat is, ik zei net dat ik die 33 organisaties had. Hier ziet u dus de organisaties die die begeleiding bieden. En dat is dus net als de soorten begeleiding zijn ook de organisaties heel divers. We hebben afgelopen maandag een ontmoeting gehad met een heleboel organisaties op dit terrein. En het is ook prachtig om te horen hoe verschillende dingen de mensen doen en hoe verschillende doelgroepen. En dan roepen wij heel hard dat we graag willen dat ze heel veel gaan samenwerken en dingen samen gaan doen. En als je hoort wat daar dan aan verschillende beperkingen achter zit, dan zijn de intenties heel goed. Maar dan is dat nog best lastig om dat te organiseren. budget dan? Op dit moment gaat in Drenthe een budget om van 53 miljoen euro voor 6800 mensen. En daar worden op een gegeven moment uitvoeringskosten aan het gemeentefonds toegevoegd. En dat is een bedrag van 88.000 euro, geloof ik, die wij daarvoor gaan ontvangen. En de invoering geschiet ook gefaseerd. In 2013 krijgen wij de nieuwe klanten. En in 2014 gaan alle 350 klanten die in het bestand zitten, de al bestaande klanten, gaan over. Zoals u weet hebben wij in Drenthe, als je kijkt, gemiddeld een bedrag van 8.800 euro per persoon. Hebben wij in Tinalo een hoog aantal mensen die zorg ontvangen. Dat komt omdat wij grote zorginstellingen binnen onze gemeentegrenzen hebben. En mensen blijven na verblijf daar vaak in de omgeving hangen of gaan zich vestigen. En dat betekent dat wij gemiddeld genomen landelijk gezien ongeveer 100 mensen in de AWBZ-begeleiding zouden hebben. En we hebben er dus 355. Dus als er landelijk verdeeld wordt op normale maatstaven van aantal inwoners, dan springen wij daar niet zo positief uit. Verder wordt er een korting toegepast op dit budget, een decentralisatiekorting van ongeveer 5%. Goed, dan hebben we de drie onderdelen gehad. Wij zijn van plan om hem, alle drie onderdelen dus geïntegreerd aan te pakken, om ook die samenhang te kunnen bekijken en daar maatregelen op te nemen. Op dit moment zijn we dus in de fase van het analyseren van wat komt er op ons af, hoeveel mensen gaat het en hoeveel geld is ermee gemoeid. Dat hebben we nu onder andere aan u gepresenteerd, ook in de organisatie, aan de WMO Adviesraad. De WWB Cliëntenraad komt binnenkort nog. Dus daar zijn we ongeveer nu aan het eind van de ronde presentaties. Vervolgens komt er een startnotitie en zal er dus een project worden gestart. We gaan zowel lokaal hiermee aan de slag als ook kijken wat er regionaal handig en nodig is op verschillende onderdelen. Dan volgt de fase van het maken van een visie, het ontwikkelen van een visie en het maken van beleid. En vervolgens zullen er ongetwijfeld verordeningen achter vandaan komen. De uitvoering, hoe doe je dat dan? Wat doe je zelf? Wat laat je andere partijen doen? En hoe doe je dat dan? Welke afspraken met je met die partijen? Ga je dat aanbesteden? Ga je contracteren? Nou, dat komt er vanzelf allemaal achterweg en vervolgens de implementatie, zodat op het moment dat mensen hier weer aan het loket komen, wij er ook klaar voor zijn. Dat gaat u achtereenvolgens meemaken.
Ja.
Ja, dank u wel. Ja, met erg veel belangstelling het geheel aangehoord. Ik vond een mooie kreet langskomen over het invliegen van hulpverleners. Leuk. Dan stel ik me voor, hoe gaat dat dan? Maar dat is niet mijn vraag hoor. Mijn vraag is, en dan ga ik eigenlijk verder op wat Kloos vroeg straks. Wat moet er nou binnen onze organisatie gebeuren? In de personele sfeer en in de organisatie in zijn geheel om dit te kunnen managen straks?
Dat gaan we zien.
Wij krijgen graag voorstellen van jullie kant.
Ja, ja, daar gaan wij zeker over nadenken. Maar ik hoop dat u begrijpt dat we daar nu nog weinig beeld bij hebben.
Niet in details, maar bent u met me eens als ik zeg dat het een hele grote klus zal worden?
Ik denk het wel. Aan de andere kant denk ik dat we al een aantal mooie structuren hebben staan. Het Centrum voor Jeugd en Gezin staat goed. De WMO heeft al een heel aantal jaren kunnen werken en zich kunnen bewijzen. De kanteling van de WMO is nu ook bezig. Ik denk dat deze ontwikkeling daar wel op aansluit. Dus het verstrekken van die voorzieningen en het kunnen ontvangen van mensen, daar zie ik op dit moment niet het grootste probleem in. Bij de AWBZ lijkt me het woud aan organisaties heel lastig. En hoe contracteer je dat en hoe zorg je dat die binnen het budget blijven? Bij de wet werken naar vermogen is het een zaak om ook goed regionaal te kijken hoe je het doet met uitvoeringsorganisaties. En daar vind ik het financiële deel een groot probleem worden. En daar moet echt een visie op en keuzes op van hoe ga je met groepen mensen, hoe ga je dingen doen? En de jeugdzorg, dat moet via je Centrum voor Jeugd en Gezin. En dat moet echt zich ontrollen hoe dat moet gaan werken. Maar daar hebben we meer tijd voor.
Ja, ik moet u zeggen, mag ik nog een keer, voorzitter? Ja, ik denk dan vooral, ik herken het goede wat er al is, hoor, overigens hebben we met elkaar aan gewerkt. Maar ik denk dan ook vooral aan de AWBZ en als je dan om je heen kijkt nu, de vele klachten, want het wordt niet voor niks gedecentraliseerd, naar de gemeente geschoven. Dan komt er een boer voor kijken en dat deed mij zeggen, bent u ermee eens dat het een grote klus zal worden?
Ja, ben ik met u eens.
Meneer Kloos.
Ja, voorzitter. Ik begrijp goed dat we straks met veel minder geld een heleboel moeten gaan doen. En zoals u het al hebt uitgelegd, is het eigenlijk wel een helder beeld. Maar geeft natuurlijk wel een heleboel ook vraagtekens van hoe het dan op dan getoetst moet worden. We krijgen een heleboel wettelijke regelingen, uitgangspunten. Dan moet er ook ergens dus ook indicatoren worden vraaggesteld voor de prestatie. Als gemeente, hoe je met je welzijn en dergelijke in deze gemeente gaan omgaan. Bent u daar al bezig? Hoe denkt u daar dus handen en voet aan te geven? Waar we dus ook via nulmeting kunnen gaan toetsen in die zin van dat alles goed loopt. En dat het eigenlijk afneemt met minder geld dan dat het omhoog loopt.
Volgens mij gaat wethouder Assies antwoord geven.
Nou, vooruit dan maar, wethouder Assies.
Dus geen...
Nou, wij doen het met ons tweeën. Kijk, u vraagt nogal wat. Nulmeting, in die zin is het zo dat wij moeten kijken hoe wij dit soort zaken overgedragen krijgen. Dat wordt de nulmeting, want er zitten nogal wat zaken bij waar we nu geen zicht op hebben hoe het functioneert. Dus ik kan me voorstellen dat bij de overdracht gekeken wordt hoe staat het erbij. Wat zijn de ontwikkelingskansen voor de gemeentelijke organisatie met de middelen die we hebben? En wat kunnen we waarmaken, kunnen we niet waarmaken? Dus dan kun je pas op dat moment kun je dat ook omzetten in concrete kerngetallen en dat soort zaken. Maar het is nu veel te vroeg. Want dit zijn allemaal zaken die niet bij de gemeente liggen. Wij moeten het helemaal nog inventariseren. En het huidige functioneren moet ook nog in beeld gebracht worden.
Ja, maar het gaat mij erom van we hebben dus nu, hè, dat is even hoor, ik pak er even uit. Als je het werk naar vermogen hebt, dan weten we, u, als ik weet dat je, als je 45 jaar bent, hè, dus niet jonger dan 45, en je bent verder prima gezond, dan zal je als gemeente op geen enkele manier gaan investeren in begeleiden naar werk. Dan moet u uiteindelijk de persoon, zal dat zelf moeten gaan doen. Dat betekent van, na een x-aantal tijd van, heb je geen werk, dan en u stelt vast... u hebt niet naar vermogen of uw best gedaan, dan gaat u een bepaalde korting geven, hè, want dat is in principe zit ook in het systeem straks is verweven en die mogelijkheden, om daar korting op te geven. Maar het gaat mij erom van, als ik dus nu even terug ga, van er was dan 250 mensen die in principe op een of andere manier aan de bak zouden moeten komen. Ik heb begrepen dat u al op pad bent om voor werk te zoeken, ook bij ondernemers en dat soort zaken, gewoon dat daar een bepaalde werkvoorziening wordt geschapen. Dan wil ik niet weten, of wil ik wel weten dat de 250 is, dat is de nulmeting voor mij. En als u dan eind van jaar zegt, ja, er zijn 300, of door dit nieuwe systeem, een nieuwe invulling, en dat wordt ineens 350, dan kan het zijn dat het in het totaal slecht gaat in hier in Nederland en hier in Drenthe. Of er is in het beleid op een of andere manier zit een hiaat en daar wil ik op kunnen toetsen.
Ja, ik snap dat u graag wil kijken of wij ons werk goed doen. En dat is terecht, denk ik. Daar lopen we ook niet voor weg. Wat u aanbrengt ten aanzien van korting op uitkering, dat passen we nu allemaal al toe. Dat is geen nieuw beleid. Ook nu is het zo dat wij in het kader van de WBB kijken of mensen hun best doen om werk te krijgen. En daar zijn we een stukje begeleiding op gezet. Dus dat is staand beleid. Waar het nu om gaat, is dat wij ook doelgroepen erbij krijgen die we niet kennen. De Waaijong is al genoemd. Dat is een groep die erbij komt. Wij zullen ook moeten gaan kijken hoe we de WSW in de toekomst als het ware op de arbeidsmarkt gaan neerzetten. Er zijn er meer zaken. Dus we moeten eerst een goed beeld krijgen. Wat is de doelgroep? Nou, globaal weten we dat nu, maar nog niet op persoonsniveau. En we zullen dan een visie moeten ontwikkelen. Wat zijn de perspectieven voor deze groep op de arbeidsmarkt? Want dat is natuurlijk de grote vraagteken. Iedereen werkt vanuit veronderstellingen, ook het ministerie. Die denkt dat iedereen zit te wachten op mensen met een beperking. Nou, ik denk dat de historie geleerd heeft dat je daar een vraagteken bij kunt plaatsen. Dus wij gaan eerst kijken van hoe gaan we onze doelgroep inzetten? Wat zijn de mogelijkheden? Wie gaan we ondersteuning bieden en wie niet? Dat zal ook een keuze worden die aan u voorgelegd wordt. Dat je zegt van nou, die doelgroep, daar hebben we geen middelen meer voor om te begeleiden. En dat laten we dan maar zo. Dat soort zaken zullen we allemaal moeten bekijken. Dus eerst de analyse afmaken, dan een visieontwikkeling, zoals ik gezegd heb. En u zult in alle fases meegenomen worden, dat kan ik u beloven, hoe ver we daarin zijn. We zullen terugkoppelen naar de raad, maar het vraagt echt een gedegen studie, onderzoek en eerst bezinnen voor je begint. En niet te snel in de uitvoering schieten, want dan loopt het risico dat we het niet goed doen.
Dank u. Mevrouw Baggerman.
Ik hoorde u net zeggen van wij doen het in het landelijk totaalbeeld niet goed omdat wij heel veel zorginstellingen om ons heen hebben. U schudt nee, ik leg hem dan even daar neer. Maar mogen wij als gemeente daar ook een grens aan stellen aan hoeveel mensen zich kunnen, willen of mogen vestigen binnen onze gemeente die onder deze doelgroep vallen?
Nee, daar stellen wij geen grens aan. Wij hebben niet een vestigingsbeleid van mensen. En ik heb ook absoluut niet willen zeggen dat we het niet goed doen. We hebben gewoon een groter aantal mensen die zorg ontvangen dan landelijk gemiddeld is.
Ja, nou ja, goed, niet goed doen. Maakt niet zoveel uit, denk ik. Maar ik denk wel dat als we heel veel mensen binnen onze gemeente hebben die zorg aanvragen, dat vraagt dan nog meer capaciteit. En dat is dan niet aan de opzicht van de mensen, maar wel aan de mogelijkheden van de gemeente, denk ik ook. Dat je daar dan continu op in moet kunnen springen.
Voorzitter, mag ik er even op reageren? Het is nu ook al zo. Hè? We hebben in het kader van de WBB een fors aantal zakgeldklanten. En er zijn maar een paar gemeenten die dat fenomeen kennen. Ook daar springen we erin uit. En u weet ook dat ons dat jaarlijks een 500.000 kost uit gemeentelijke middelen. Dus dat is nu ook al bestaand feit. Het is nu eenmaal zo dat we aan de ene kant een hele gezonde gemeente zijn. Maar ook instellingen in onze gemeente hebben die veel zorg leveren. En dat brengt dit met zich mee. Ja, dus dat houdt in dat wij altijd geconfronteerd worden met een grotere groep op dit domein. En in Nederland geldt gelukkig vrij verkeer van mensen. En dat wil ik ook graag zo houden.
Meneer Kleijbrink.
Ik wil even helemaal terug naar het begin van een van de eerste sheets. Daar staan een aantal dingen op die wij doen als gemeente. En een van de onderwerpen die daarop stond was inderdaad aanpassingen in de woning. We hebben natuurlijk in het verleden ook wel eens aanpassingen aan de woning gedaan. Waarbij inderdaad mensen niet meer boven konden wonen en een badkamer beneden moesten hebben en een slaapkamer. Dat hebben we als raad toen ook goedgekeurd met een soort beding dat als ze binnen 10, 15 jaar de woning verkopen, dat ze naar rato dat aanbouwbedrag in principe terug moeten betalen. Daar komt het eigenlijk op neer. Meestal zijn het ook de schrijnende gevallen die dan inderdaad zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Hoe worden dit soort gevallen in de... Laat ik zeggen, in deze nieuwe setting gezien, is het nog steeds mogelijk om daar financiën voor vrij te maken voor dit soort verbouw-aanbouwdingen om mensen zo lang mogelijk thuis te houden? Of kan dat in het huidige financiële kader helemaal niet meer?
In principe verandert door een toevoeging aan de WMO niet datgene wat we nu al hebben. En zijn we nog steeds gehouden om te compenseren. En als daarmee een verbouw, aanbouw nodig is, dan blijft dat tot de mogelijkheden behoren.
Ja, meneer Monbergen.
Er komen nog wat werkzaamheden naar ons toe van andere instellingen. Vaak zie je werk over, ja, man, vrouw over. Van hoe zit dat bij de gemeente Tinalo? Hoeveel mensen kunnen we erbij krijgen van... Als gewoon het werk overkomt, dan is de capaciteit en de deskundigheid, nou, die haal je dan ook gelijk binnen. Dus dan, dat hoef je dan niet uit te besteden. Of is het zo dat wij helemaal vrij zijn, dat wij geen mensen overkrijgen? Of hoe gaat hij dat onderhandelen? Nemen we alles over? Nemen we de helft over? Ja, ik zit even daar gewoon... bij mezelf te filosoferen van hoe gaan jullie dat aanpakken?
Ik denk dat het nog wat vroeg is om daar nu uitspraken over te doen. We moeten goed kijken wat we überhaupt overnemen van organisaties, of we dingen overnemen van organisaties. Als je de regie hebt, hoef je ook niet per se de uitvoering te doen. Ik denk dat we daar in het vervolgtraject een helder beeld over krijgen en daar dan ook op terugkomen.
Meneer Heijkamp.
Even kort, op de ene laatste sheet staat het stappenplan.
Even kort de vraag van op welke onderdelen in het stappenplan worden visionaire en instemming gevraagd van de Raad? Is dat bekend?
Nou, in ieder geval op het onderdeel visie en beleid, daar zal de Raad moeten instemmen. Of dat zal de Raad zeker worden voorgelegd ter instemming, ter vaststelling.
Alleen dat onderdeel?
Nou, u stelt ook altijd verordeningen vast, dus dat zal ook zeker het geval zijn. Dus ik denk dat die onderdelen zeker aan de Raad zijn voorbehouden.
Is er verder nog iemand die een vraag wil stellen? Meneer Van Es ook niet? Nee? Zo daar niemand meer is, dank ik u allemaal hartelijk voor uw aandacht en met name de spreker. Ik wens u wel thuis en tot de volgende keer. Aanstaande donderdag.